Fortnite heeft een nieuw seizoen. Is Game Pass nog wel rendabel? En Hellblade 2 is het gesprek van de dag. Dit is de week met XBNL. X-Go, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X-Go, deliver to you. Ja, en dan is het zomaar weer vrijdag. En dan staat zomaar het weekend weer voor de deur. Maar niet voordat de week met XBNL weer is begonnen. Jouw favoriete podcast als het gaat om alles wat te maken heeft met het nieuws omtrent de Xbox. Games, reviews, tech, noem het maar op. En mocht je nou zoiets hebben van, joh, dat wil ik nog wel eens een keertje nalezen. Kijk dan zeker eens een keertje op www.xboxnederland.nl. En mocht koffie nou jouw ding doen en een goede, gezonde discussie ook. Kom dan zeker eens een keertje binnenwaaien in onze Discord. De link daar naartoe, die kun je vinden in onze bio. Hey, en ik zit hier natuurlijk weer niet alleen. Ik zit hier met twee zeer gewaardeerde collega's te weten. Niels, hallo Niels.
Hallo.
En onze Renko. Goedenavond, Renko.
Mooi.
Hey, en mannen, als jullie het goed vinden, dan trap ik gelijk de eerste deur waar topic 1 op staat in. En dan gaan we daar eens even mee aan de slag. Want Niels, we hebben deze week een aantal vragen / stellingen gehad van ons zeer gewaardeerde community lid Low Vision Dead.
Ja.
En daar zaten nog wel wat interessante stellingen tussen. Kun jij ons hier eens even in meenemen?
Zeker, zeker. Dus Low Vision Dead, ik vond het leuk om inderdaad even een paar stellingen in de podcastkanaal te gooien. En dat waren ook best wel stellingen waarvan je denkt van nou, ja, die zijn wel juicy en ook wel recent, zeg maar. Hij heeft er 5. En dan kunnen we toch, omdat er niet zo heel erg veel nieuws is deze week. Er zijn geen studios gesloten, gelukkig. Hè? Alles is nog intact. kunnen we een aantal die stellingen eventjes langs gaan. De eerste is, zonder de Activision Blizzard King deal hadden studios als Arkane Austin vandaag nog wel bestaan. Zijn we het hier mee eens? Of wat vinden jullie van deze stelling?
Nee, ben ik het niet mee eens. Je weet namelijk niet wat er achter de schermen allemaal aan de hand is. Redfall was teleurstellend, om het zo maar te zeggen. Kan heel goed zijn. Ik heb niet helemaal helder wat het ontwikkelbudget daarvoor geweest is. Maar je, als dat de game is die je aflevert en heeft een hoop geld gekost. Ja, dat gaat op een gegeven moment, dat gaat gewoon, dat gaat kappen kosten.
Ja.
En als er dan verder achter de schermen niks is waar aan gewerkt wordt, of pitches die er niet doorkomen, of weet ik veel wat, ja, dan vreet zo'n studio op een gegeven moment alleen maar geld op. Dus ik weet het niet. Ik geen idee. Misschien wel, maar misschien ook niet. Misschien hadden ze het dan ook veel eerder al wel de deuren precies dicht moeten trekken.
Oké, Domingo?
Eens met wat Renko net aangeeft. Ik denk daarnaast dat we niet moeten vergeten dat Activision Blizzard King natuurlijk wel een compleet andere developer / uitgever is. Arkane Austin viel natuurlijk onder de vlag van Bethesda. Ik denk dat heel, heel, heel lastig is om dat te meten. Maar ik denk dat je dat wel los van elkaar moet zien. Ja. En jij, Niels?
Ja, nee, ben ik met jullie eens. Dus je wil niet weten wat er allemaal misschien wel door de laatste jaren was het gewoon het verhaal dat het een beetje aan het imploderen was, het Activision Blizzard King. Niet zozeer op alle projecten, maar met Bobby Kotick inderdaad aan het hoofd. Het was niet helemaal super lekker qua alles. Ik ben heel benieuwd wat de mensen in de chat ervan vinden. Dus dit is de stelling. En laat me even weten, we hadden al in het kanaal zelf begonnen de discussie al op te laaien. En Picnic zegt bijvoorbeeld, van stelling 1, had ook al kunnen gebeuren zonder overname. Misschien waren er wel juist meer gesloten zonder overname. En Little Evil zegt, ik heb het al vaak gezegd, maar ten eerste had Activision Blizzard King nooit te koop gestaan als alles in kannen en kruiken was bij de bedrijven al voor. En ze hebben zelf Microsoft benaderd om ze over te nemen. Maar goed, dus kun je van alles zeggen wat je wil.
Ja, nou, het was zeker niet top bij Activision Blizzard, want er waren natuurlijk heel veel meldingen van een toxische werksfeer op de werkvloer. Bobby Kotick die niet ingreep, ondanks meldingen. En ja, volgens mij was het vlak voordat echt bekend ging dat Microsoft de boel wilde overnemen. Werden er geloof ik zelfs stakingen op touw gezet. Die hebben uiteindelijk geen doorgang gevonden. Omdat ontwikkelaars, medewerkers wilden gewoon massaal binnen het bedrijf hun werk neerleggen. Dus ja, heel eerlijk, dat was echt wel een brandend schip.
Ja, was ik wel na de hele periode voordat er überhaupt voor mij sprake was van die overname, hadden we echt elke week alweer een nieuwtje over wat er allemaal naar buiten kwam van Activision Blizzard King. Dat was echt niet normaal.
Ja, maar dat kwam ook daarna. Hoe zat dat? Dat kwam daarvoor. En toen
waren.
Ja, dat kwam inderdaad, dat kwam later. Eerst kwamen al die misstanden langzaamaan aan het licht. En Bobby Kotick die niet af wilde treden en weet ik het wat allemaal.
Ja.
En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment een keer gezegd heb van, want er zit best wel wat talent bij die studio's. Dat ik zei van, nou ja, weet je, eigenlijk zou het gewoon cool zijn als Microsoft nu gewoon een nieuwe studio opent. En gewoon tegen al die mensen zegt van, joh, weet je, als je daar zat bent, dan kom lekker deze kant op. En prompt kwamen de geluiden van, nou ja, nee, we gaan gewoon heel Activision Blizzard gaan we overnemen.
Ja. Gewoon een hele bedrijf, dus, let's go.
Dus ja, weet je, misschien is het ook juist wel de redding geweest.
Oké, gaan we even door naar de volgende stelling. Dat is deze. De Game Pass is te weinig rendabel. De service houdt binnenkort op met bestaan. Of op zijn minst wordt een strategiewijziging ingevoerd met minder day one releases of minder AAA titels. Hier wil ik eigenlijk zelf wel als eerste op reageren als in dit no fucking way. Game Pass is net even in termen van businessplannen en investeringen is het pas net op poten gezet. Dus no fucking way dat het binnenkort ophoudt met te bestaan. Microsoft introduceert zoiets voor een lange termijn, niet voor een korte termijn. Dus je gaat ook echt niet nu al essentiële metingen doen van, oh ja, is het nou geslaagd of niet? Vind je dat dan 5 jaar al geslaagd, ja of nee? Ik denk dat het echt wel een langere termijn iets is. En ik denk ook niet dat er minder day one releases inkomen en AAA titels. Ik denk wel dat het misschien een uitdaging wordt met wat voor games van Activision nou wel day one erin komen en welke niet. Zoals de meeste is voor mij Call of Duty. Dat is voor mij een beetje een double-edged sword. Maar goed, ja. Game Pass is voor mij nog steeds een huge succes. Laatst kwamen de berichten naar buiten van het neemt af. Ik zei nee, de groei neemt inderdaad misschien iets af. Maar de groei was ook wel astronomisch aan het begin. Dus volgens mij hebben ze nog steeds enorm goede cijfers geboekt hiermee. En volgens mij bewijst het zich als model juist wel in de statistieken met de verdiensten die ze erop maken. Het kan zijn dat ze het misschien intern nog beter moeten verdelen. Ik weet niet hoeveel studio's terugzien van de inkomsten of wat voor afspraken ze daarmee hebben. Dus zie je indie games erin die ik super leuk vind, zoals Another Crafts Treasure. Vind ik echt een parel, zo leuk. Waardoor ik die games ook wat meer ga spelen. Maar ik weet niet wat nou zo'n studio eraan verdient. Of wat het Microsoft zelf kost. Of wat dan ook, weet je wel. En het zijn natuurlijk niet die kleine indies, denk ik, die iedereen zal trekken. Dat zijn misschien de grotere titels. Zoals misschien Hellblade 2, als ze daar marketing achter hadden gezet. Maar daar komen we zo meteen op terug. Dus daar zit ik zo in. Wat jullie?
Ja, ik ben er eigenlijk alleen maar mee eens. Zeker die kleine indie-studio's. Ja, volgens mij is Game Pass daar gewoon echt een zegen. Want als ik puur naar mezelf kijk, dan heb ik dat soort titels eigenlijk in 99% van de gevallen niet op mijn radar staan. En dan staat het in Game Pass en dan scroll je er een keer bij langs. En dan speelt er een trailer af dat je denkt van, maar dit ziet er eigenlijk best wel aardig uit. En dan ga ik het een keer proberen. Dat had ik anders, zonder Game Pass, nooit gedaan. Ja. En ik denk dat er met mij veel meer zijn die op die manier dat soort titels een keer proberen. En als je er gewoon een leuke titel in zet als indie zijnde, dan kan het ook heel goed zijn dat ik toekomstige titels wel juist in de gaten ga houden.
Absoluut.
Dus ja, en je hoort hele wisselende berichten. De ene zegt van, Game Pass, dat is voor ons, dat is helemaal niks. Maar je hoort juist ook studio's die laaiend enthousiast zijn over de samenwerking met Microsoft en Game Pass. En nou ja, als ik gewoon puur alleen kijk naar het aanbod en hoe idioot veel abonnees ze eigenlijk al hebben, ja. dan nee. Ik weet niet hoeveel het Microsoft oplevert. Dat gedeelte, hè, is het rendabel? Weet ik niet. Maar voor de rest lijkt het mij gewoon een enorm succes.
Ja, ik zie hier in de chat, zie ik Kortek die zegt, waar komt die stelling vandaan dan? Die komt van Low Vision Dead, die heeft community member heeft 5 stellingen in de chat gegooid. In het podcastkanaal. En daar gaan we nu over. Ja, ik zie even kijken hoe we daarin staan.
Ik zie Picnic inderdaad nog reageren van DLC's van ja. games worden ook veel meer punt. Verkocht. En daar zit inderdaad wel wat in. Ik bedoel, als ik een game via Game Pass gratis kan spelen. Nou ja, gratis tussen haakjes dan. Je betaalt natuurlijk voor die subscriptie. Maar als je dan dat soort games kunt spelen en je denkt, dit is gewoon super dik, dan ben ik eerder geneigd om nog een keer 15 of 20 euro uit te geven voor een DLC-pakket dan wanneer ik daar al 70 euro voor neergeteld heb.
Ja, absoluut.
Ja,
ja, helemaal mee eens. Weet jij de bingo?
Nou, ik durf gewoon met zekerheid te zeggen dat Microsoft, 9 juni gewoon gaat aankondigen dat de volgende Call of Duty Day One naar Game Pass komt.
Okay.
Daar durf ik zelfs een weddenschap met Jeffrey op te zetten als dat moet. Daar durf ik zelfs een weddenschap met jullie allemaal op te zetten als dat moet. Dat gaat gewoon gebeuren. Ze hebben natuurlijk ook al door laten schemeren dat zij die stream / showcase ook gaan vertellen wat de bedoeling is met de rest van de oudere Call of Duty games. Dat hebben ze niet met zoveel woorden gezegd, maar ze hebben wel gezegd dat ze de library van de Xbox servers gaan bespreken. Dus ja, weet je, dan weet je eigenlijk al 1-1 is 2. En is het rendabel? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, Phil Spencer heeft begin dit jaar nog gezegd dat zij de 1 miljard per jaar in pompen. Ik moet wel zeggen, het aantal leden van de afgelopen 2 jaar is wel redelijk stabiel gebleven. Terwijl je eigenlijk wel zou hopen dat dat zou stijgen. Maar ja, ik denk dat grote titels als Call of Duty daar zeker aan mee gaan helpen. En dat dat wellicht ook ervoor gaat zorgen dat de console sales ook weer in de lift komen. Want dat is wel iets waar Microsoft nog een slag te slaan heeft. Al vraag ik mij ook wel af, maar goed, dat is dan weer even een andere discussie, of dat misschien nu niet te laat is, zeg maar.
Ja, maar ik weet ook niet of dat wel heel interessant is nog voor ze. Want als ik om me heen kijk, ik ben op het werk de enige eigenlijk met een Xbox. Ja, er zullen er nog 1 of 2 zijn, maar eigenlijk het merendeel van mijn collega's heeft allemaal een PlayStation 5. Maar heel veel daarvan hebben daarnaast ook een PC of een Steam Deck of weet ik veel, waar ze dan wel ook Game Pass op hebben. Ja, dan koop je wellicht niet een Xbox, maar je hebt wel die subscriptie. En dat is, ja, volgens mij is dat ook precies waar Microsoft op uit is met Game Pass. Dus ja, kijk ik om me heen, dan werkt het gewoon. Wat ze willen bereiken, tenminste wat ik denk dat ze willen bereiken, dat lukt ze ook.
Dus, ja, ik denk tot op bepaalde hoogte, want ik ben met je eens wat je zegt. Kijk, het is al lang duidelijk dat Microsoft al jaren niet meer bezig is met de console war te winnen. Dat is niet meer het prio. Maar ik denk wel dat het voor Microsoft er wel alles aangelegen is om nog wel meer abonnees te gaan krijgen. En dat is natuurlijk, strookt dat ook samen met hun missie om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk platformen, hè, via de cloud, via PC, via Xbox, eigenlijk via alles.
Mm-hmm.
Eigenlijk deel te kunnen laten nemen aan Game Pass en het ervaren van de daarbij behorende games.
Ja.
Maar ja, terug op de stelling. Ik denk niet dat het te weinig rendabel is. Zeker niet.
Nee, ik denk het inderdaad ook niet. Abdel zegt, ik ben een Game Pass fan. Phil heeft meermaals aangegeven dat de number one metric van Xbox, of het healthiest, is engagement. Game Pass is of doet meer voor engagement dan enkel sales, in my opinion, zegt Abdel. Ja. Ja, precies.
Ja.
En als wanneer Call of Duty naar Game Pass gaat, stijgen de MAU's. Wat is dat? Most active
Most active users, misschien?
Of zo? Dikke Nitwit zijn we eigenlijk ook. Maar goed, maar dat is een business term die we niet kennen.
Maar goed dat Rick er niet is, want die had dit weer niet uit kunnen spreken.
Dat is echt Maui. Weet je hoe hij het zegt dan?
Maui.
Maui. Ja, Maui. Goed. Volgende stelling.
Oh, wacht even. Is dit nou Rick die namens Xbox Nederland reageert? Want dan moet ik even
gaan letten op active users. Oh, that makes sense. Ja, dus gewoon de maandelijkse gebruikers.
Ja.
Ja, Abdel, vergeef ons. We zijn de afkorting niet gewend.
Nope.
Oké, volgende stelling is... Xbox heeft geen controle meer en wordt van bovenaf bestuurd door Microsoft. In de toekomst is er geen focus meer op hardware, maar wel op full-on multiplatform publishing activiteiten. Ik vind het een juicy one, want hier krijg je steeds meer geluiden van. Steeds meer insiders hebben het over dit... Jeff die reageert in de chat.
Ja, hey Jeff.
Meer gebruikers hebben het over inderdaad dat... Hè, want ze natuurlijk de Xbox exclusives ook op PlayStation 5 uitbrengen. Dat ze denken van ja, weet je, we worden gewoon een grote uitgever. Xbox heeft geen controle meer. Ja, het rommelt steeds meer intern bij Xbox, hebben we allemaal het idee. En er wordt ook niet echt een bericht naar buiten gebracht, waardoor dat tegen wordt gesproken. Nee. Door die sluiting van studio's hebben we voor mij allemaal wel meer het idee dat het van bovenaf een beetje bestuurd wordt en dat er bepaalde beslissingen worden doorgedrukt. Waar ook Phil Spencer geen zeg over heeft. Maar in de toekomst geen... Ja, dat ligt dan een beetje aan welke toekomst. Is dat over 5 jaar of over 10 jaar? Zou kunnen over 10 jaar. Ligt ook aan waar ze meer aan gaan verdienen. Maar wat jullie? Wat vinden... Wel of geen focus op hardware? Blijven ze altijd hardware maken? Phil Spencer zegt trouwens van wel dat we hardware blijven maken. Of dat ze hardware blijven maken.
Ik heb geen idee. Ik weet niet wat de technologie over 10, 15 jaar gaat doen.
Ja.
Het kan. Maar het kan ook zijn dat wij gewoon... nog betere veredelde PC's onder de naam consoles hebben over 10, 15 jaar, zoals dat nu natuurlijk eigenlijk ook de laatste jaren al het geval is. Ja, ik zou het echt niet durven zeggen. Wat jij, Renko?
Ja, ik vraag het me heel erg af. Kijk, het lijkt niet de meest stabiele omgeving te zijn op dit moment bij Xbox. Ja, gaan ze stoppen met hardware? Ik denk het niet. Ik denk dat je dat gewoon nodig blijft hebben. Je hebt altijd namelijk gewoon die hardcore groep fans die jouw product graag wil hebben. En als jij alleen maar een publisher wordt of alleen maar op Game Pass gaat focussen, ja dan... Ja, ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat zij dat er altijd wel iets van hardware zal blijven. Misschien dat ze iets anders gaan proberen te doen. Geen idee.
Het is leuk dat je dat zegt, want de volgende stelling is dit. Xbox moet ook snel gaan inzetten op de implementatie van VR. Renko, wat denk jij?
Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee, VR is ontzettend leuk. We zijn met XBNL een paar keer in zo'n VR-hal geweest. Dat is dikke fun.
Geluk, ja. Naar Eindhoven.
Ja, klopt. Dat is echt, echt gewoon dikke fun. We zijn toen een keer in Rotterdam geweest. Toen konden we die zombies schieten in VR.
Ja.
Maar ja, het zijn leuke uitjes. Maar nee, ik zie dat niet voor mezelf. Want dan moet ik een ruimte apart ervoor in gaan richten. Of weet ik veel. En daarnaast vind ik heel veel games die uitkomen voor VR heel gimmicky. Dus nee, ik denk niet dat ze dat moeten gaan willen. Ik heb het idee dat het een beetje hetzelfde is als het 3D gebeuren van een paar jaar terug.
Yeah.
Met al die 3D-tv's. Ja, hartstikke leuk, dat gebruik je 3 keer en daarna denk je flikker op joh, ik heb al een bril, ik ga er niet nog één opzetten, doei.
Echt hè?
Dus nee, ik denk niet dat ze daar op in moeten gaan zetten. Ik denk niet dat ze echt iets zou gaan brengen.
Domingo? Wat jij? VR, ja of
nee? Nou, nee, ik zou daar niet vol op in gaan zetten. Ja, misschien leuk als het erbij komt, maar laten we even heel eerlijk zijn. PlayStation heeft het. Die dingen zijn, met alle respect, echt onbetaalbaar. Bijna net zo duur als je console zelf, als het dan niet duurder is. De games die ervoor uitkomen zien er, vind ik persoonlijk grafisch gezien, vaak totaal niet uit zoals de games op je console zelf. Hè, waar je eigenlijk zo'n console voor haalt, tenminste, ben ik van mening. Ik vind het een leuke ervaring VR. Ik heb het zelf ooit eens een keer gedaan, ondertussen als een 9 jaar geleden bij Game of Thrones, de exhibition ooit in Amsterdam. Met, hoe heet dat ding ook weer, de Oculus Rift. Dat je een keertje bovenop de wall gaat van de
Nightbot. Ja, ja, ja.
Super tof. Ook nog eens in een soort van hokje waarbij je vloer begint te trillen, omdat je op een gegeven moment met liftje en al naar beneden stort. Maar ja, weet je, dat is gewoon een leuke gimmick. Maar ik zou daar niet qua gaming volledig vol op gaan inzetten. Echt niet.
Ik denk waar Xbox zich op gaat richten, en dat is een beetje samen met de reactie van Jeff in de chat. Die zegt namelijk stelling, AI zorgt binnen 5 jaar voor een significante reductie in game developers en designers. Ik denk dat Xbox zich meer gaat richten op, als dat op hardware gaat richten, zou het handheld zijn, denk ik. Maar ook zeker AI. Als je kijkt, jongens, naar wat Nvidia waarvan de week weer heeft gepresteerd op de beurs. Dat is echt niet normaal. De vraag naar AI en de chips die zij maken is zo groot dat zij zelfs de meest hoge verwachtingen met, ik denk, 20% daarboven zijn gegaan. Waardoor het aandeel van Nvidia boven de $1000 kwam. En het is echt ongelooflijk. En ik denk dat AI, ook als je kijkt naar de huidige games, gewoon veel meer kan brengen ook, weet je wel. Als in generated quests, generated reacties van NPC's, gesprekken die zij houden, weet je. Ik heb laatst een beetje 3 uitgespeeld, helemaal inclusief DLC. Ik denk dat het echt wel leuk kan zijn als je in zo'n stad gewoon in één keer onvoorspelbare dingen gaat zien, omdat NPC's op een bepaalde manier op elkaar reageren. Dan krijg je veel meer een emergent wereld waar je in rondspeelt, in plaats van, oh ja, dat zijn de NPC's die altijd deze zin zeggen. Of dat zijn altijd de NPC's die daar staan te vegen. Ik denk dat dat veel meer, nou, bijvoorbeeld, ik hoop heel erg dat GTA 6 dat gaat brengen, weer gewoon die next level immersive open world gaat brengen. En voor mij kan het heel erg met AI. En dat is voor mij ook heel interessant voor Xbox. Maar ja, goed, lijkt mij ook heel interessant voor PlayStation überhaupt en game developers op zich. Of het dan ook echt, ja, als je kijkt naar de toolset van Unreal Engine 5 bijvoorbeeld, ik denk ook echt wel dat er steeds minder mankracht nodig is om een complete werelden op een beeldscherm te toveren. Dus ik weet niet in hoeverre game studios gaan zeggen van, nou ja, je zou bijna wel zeggen, met de berichtgeving van afgelopen jaar, we hebben minder developers nodig. Want maar ja, het is nooit naar voren gekomen of dat door AI komt. Of dat dat gewoon door een bepaalde visie komt. Of van, nou, we gaan project de prullenbak instorten, zoals Ubisoft deed met fucking The Division Heartland. Ja, zonde. Maar goed, zo sta ik erin.
Hey, even wat tussendoor, mannen. Nu wij Jeffrey hier toch nog hebben zitten. Jeffrey, ik wed erop dat Call of Duty Day One, de volgende Call of Duty, Day One naar Xbox Game Pass gaat. En ik wed daarvoor met jou om een Xbox giftcard van €25. Is dat een leuke weddenschap voor jou?
Nou, jij loopt bloed, maar misschien is hij het er wel mee eens. Zeg jij ook van, ja, ik denk dat het ook gebeurt.
Ja, maar dat doet hij de laatste tijd al te vaak. Dus dan komt het er wellicht op neer dat hij doet alsof hij een nieuwe weddenschap wil doen, terwijl hij dat helemaal niet wil doen.
Goed. Waarom heeft hij?
Ik denk, stel toch een goede vraag. Waarom heeft die vent eigenlijk de tv aanstaan? Want die ziet hij helemaal. Ja,
voor de luisteraars, ik had net even een trailer aanstaan van de PSVR. Dus inderdaad, dan zit het VR-schermpje in je bril natuurlijk. Maar goed. Ja, maar ja, even de kijken. Leuk.
Als iemand met zo'n dikke bril op zijn haarsjes filmt die in de lucht staat te zwaaien, zie je en je ziet zelf niet wat er aan de hand is, ja, dan dat levert best een kutfilmpje op. Dus
kut trailer. Ja.
Dus vandaar.
Ja, ik zie een vent met mild een beetje overgewicht, zie ik gewoon in de lucht slaan in de trailer. Ja, goede trailer. Ja.
Ja,
telt Call of Duty Black Ops 6 ook als een van de 16 exclusives die dit jaar uit moeten komen?
Nee.
Zegt Yellow Fruit.
Nee.
Maar dan gaan we nou weer oude beloftes uit de sloot halen hier.
Nee, die telt niet. Nee, telt niet.
Ik weet dat op de dag van de showcase alle oude Call of Duty's op Game Pass worden gedropt. Dat zei je net ook, toch, Domingo?
Ja.
Maar oké.
Okay. Het kans aanwezig is dat ze dat daar gaan aankondigen. Want ze gaat in ieder geval over de library hebben.
Over 2 weken is het. Ja. Zo'n beetje. Oké, laatste stelling voordat we doorgaan met het nieuws van deze week. Of de tweede topic in ieder geval. Denk ik. De Bingo is verder in control.
Jeffrey zegt dat er een weddenschap loopt en die gaat hij winnen. Nou, dat denk ik niet, vrolijke vriend. Want ik heb voorspeld dat Microsoft dit jaar minimaal 16 exclusives uit zou gaan brengen.
Nou. Oh, ik
dus heb we kunnen samen winnen, Jeffrey. Jij en ik. Samen.
Ik heb net een antwoord gegeven, denk ik, op de stelling. Ik wist niet dat het deze was. Er staat de stelling was... Het integreren van AI in games is de toekomst. Gewoon, Jeff wist dit misschien al. Microsoft beschikt al over degelijke technologieën en kan hierdoor pionier worden. Met zulke innovatieve zaken kunnen ze unieke gameervaringen... Nou, de rest heb ik niet gekopieerd, blijkbaar. Aanbieden. En kunnen ze veel meer de concurrentie aangaan met PlayStation. Oké. Ik heb me net mijn kijker opgedeeld, maar dit was dus blijkbaar stelling 5. Renko, wat denk jij?
Ja, je gaat het wel steeds meer zien. Het ligt er inderdaad een beetje aan wat ze ermee mee willen gaan doen. Als ze inderdaad dat soort dingen gaan doen die jij net benoemd, hè, met het onvoorspelbare. Ja, ik denk dat dat inderdaad, dat moeten ze wel gaan doen in de toekomst.
Ik ken zo'n hilarische serie op YouTube. En die gast die speelt Skyrim in VR. En even kijken hoor. Wat hij doet, is dat hij ChatGPT gebruikt. En vervolgens een soort van, ja, ik denk via een API of zo, heeft hij dat hij het laat inspreken door een andere AI. Dus die tekst stuurt het dan weer naar een andere AI. Die gaat een stem voor jou inspreken. En dat allemaal real-time in je game. Dus in Skyrim heb je dan een follower. En daar kan je gewoon een gesprek mee hebben binnen de lore van Skyrim. Dus ja, waar kom je vandaan? Ja, het dorpje ergens naast, weet ik veel wat, Wyvern of zo. En het is zo vet om te zien in allemaal in VR. De VR, dat is toch vet als je gewoon dit soort gesprekken, weet je dat? Als jij GTA start, dat je een heel ander gesprek hebt met een character dan ik. Dat lijkt mij echt super tof.
Ja.
En reageren ook trouwens op wat er gebeurt. Dus de follower ziet en analyseert dat er dus 6 NPC's in de ruimte staan. En als jij zegt tegen die follower van, we gaan ze mollen, valt hij gelijk aan. En denkt van, wow, what the fuck, weet je wel. Dat is zo sick, jongen. Dat was echt superleuk om te zien. En dat lijkt me echt wel immersive voor je ervaring in VR, zeker, weet je.
Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat werken. Ook voor die ontwikkelaars zelf. Want je ziet steeds meer dingen, steeds meer filmpjes langskomen op internet met AI.
Ja.
en soms gebeurt daar zulke hilarische shit dat je denkt van ja, dat is gewoon cool. Heel simpel. Ja. Ik kwam een filmpje tegen, daar waren ze boterkaas en eieren aan het spelen met AI. Ja, je had een paar van die hakjes. Nou ja, en hij zet een rondje en die AI zet een kruisje neer en hij zet er een ander rondje, zet hij ernaast. En die AI doet weer een kruisje. Dat je denkt van, ja, maar dit is gewoon dom. Dit is niet een slimme zet. Dus, ja. Dus die eerste gozer, die zet weer een rondje. Waarop vervolgens die AI, hop, het kruisje buiten dat vierkantje zet.
Oh, zodat ja,
hij
ja.
Drie op een rij had. Nou.
Fuck dat, ja, ja.
Outside of the box denken, zeg maar. Ja. Fantastisch.
Maar ja, echt, echt leuk. Ja. Maar Domingo, hoe zie jij de toekomst van AI in games? Vind het wel leuk. Leuke discussie.
Ik heb echt geen flauw idee, jongens. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, je hoort het natuurlijk wel steeds meer toegepast worden in games. En ik denk dat de mogelijkheden daarin eindeloos zijn. En dat als er eenmaal een schaap, om maar zo te zeggen, in dit geval een developer over de dam is en die vindt iets leuks om daarin toe te passen, dan gaan er ongetwijfeld meerdere volgen. Mm-hmm. Maar ja, hoe dat er over 10 jaar uitziet, ik heb nog geen idee.
Hier is ook zo'n, even voor de luisteraars, je ziet nou een video van Cyberpunk, waar ze het hebben toegepast. En er was voor mij ook een tech demo van Nvidia die dat toen deed. Waar je dus aan de bar gaat staan van Night, ik weet niet hoe het heet. En waar dus zo'n gesprek ontstaat op basis van wat jij zegt. Dus dat is een AI die naar jou terugpraat. Maar kan een game als Cyberpunk dan niet eindeloos worden als je AI integreert in de quest design? Dus als je dan AI hebt die quest voor jou maakt, dan heb je zeg maar een eindeloze game waarbij er een verhaal van jou start die nooit meer af is. Want er blijven constant quests gemaakt worden. Alles wordt ingesproken via AI, dus het hoef je niet meer te produceren. Dus je hebt gewoon een soort eindeloze cyberpunk game als het ware. Of een eindeloze Witcher. Of een eindeloze Diablo wereld. Weet je wel, als alles gegenereerd kan worden met een behoorlijke kwaliteit. Nou, ik ben wel benieuwd allemaal. Goed, ik raad het door. Oké. Okay. Dat waren de stellingen. Domingo.
Ja, mooi. En toen waren we 38 minuten verder.
Ja, het is, ik vond het leuke stellingen, Low Vision Dead. Dank daarvoor.
Ja, absoluut. Low Vision Dead. Leuk. Nou, ik stel voor dat wij gelijk doorgaan naar ons tweede topic. En dat is wel een interessante.
Ja.
Want we hebben natuurlijk al meer dan genoeg over Xbox en Microsoft en exclusives gehad. Maar eindelijk was het deze week zover en kregen we eindelijk onze eerste AAA exclusive van dit jaar op de Xbox. En Renko, dat gaat om?
Hellblade 2.
Juist.
Zeker.
Hebben jullie hem al gespeeld, mannen?
Nee. Ik heb hem een uurtje gespeeld. Maar misschien ook wel leuk om te zeggen dat de review van Hellblade 2 door Rick is geschreven. Toen ik die review zag, dacht ik van oké, een big win voor Xbox. En toen zag ik andere reviews, dacht van oké, misschien was Rick iets te enthousiast in zijn review. Want Rick geeft deze game een 10.
Ja.
En dat doet Rick niet zomaar. Maar ik vind het wel des Ricks om deze game een 10 te geven. Maar de meningen zijn behoorlijk verdeeld over Hellblade 2. En dat kan ik snappen. Het is namelijk ook niet een game voor iedereen. Dus als je deel 1 niet leuk vindt, ga je deze ook echt zeker niet spelen.
Nee.
En ik denk ook niet dat de visual fidelity van hoe mooi de game eruit ziet, deze titel gaat redden. Of dat het in één keer wel leuk waard, maakt voor mensen om te gaan spelen. Uiteraard wel een soort tech demo van Unreal Engine 5. Maar verder, heb je hem zelf gespeeld, Domingo? Heb je hem uitgespeeld trouwens?
Nee, ik ben druk bezig geweest met een andere game. Daarover later meer. Hoewel mijn naam is er natuurlijk naar vernoemd. Maar ik heb hem van de week even na, ik denk 's avonds op de release dag, heb ik hem 20 minuutjes gespeeld met een headset op. En ik merkte eigenlijk twee dingen. Ten eerste, deze game is best wel emotioneel heel erg intens. Doet echt wat met je geestelijk psyche. Dus ik dacht, misschien is dit niet het juiste moment om zo'n game een uurtje voordat ik ga slapen te gaan spelen. Dat was punt 1.
Ja.
En punt 2 was, joh, ik werd een beetje misselijk van de 30 fps. En dat gebeurt bij mij niet heel, heel vaak en heel snel. Want ja, de meesten die me kennen weten dat ik recent zelfs nog Dragon's Dogma 2 heb gedaan. Die natuurlijk ook niet altijd lekker vloeiend loopt. Maar in deze game vond ik het wel echt even een dingetje. Dus ik denk dat ik hem nog even één keer op de Xbox ga proberen, op de Series X. Maar als ik toch merk dat dat te heftig is, dan stap ik even over op PC.
Ik vind die 30 fps wel zeker passend ook bij dat cinematische effect van Hellblade. Want je ziet ook gewoon twee zwarte balken alsof het zeg maar een breedbeeld bioscoop is. En mee eens. Het is, ik kreeg al kippenvel bij de recap van Hellblade 1 aan het begin. Ze hebben zeg maar een recap in het verhaal met muziek en een voice-over. Dat ik dacht van, oh, dat is al zo sick, hè?
Ja.
En de motion cap is gewoon echt ongekend. Die is gewoon, dat is misschien wel het beste wat we ooit hebben gezien, zoals L.A. Noire. Ik kan er niet overheen. Ook omdat je de animaties hebben ze helemaal, ja, het is zo vloeiend loopt het allemaal elkaar over. Ik snap waarom Rick het een 10 geeft. En ik zal eventjes een paar dingen erbij halen voor de luisteraar en de kijker waarom dat zo is. Ik zal het je even hier laten zien. Dus fantastische graphics, zegt hij. Top-notch audio design, wat we ook al van deel 1 waren gewend. Ninja Theory vervolgt op sublieme wijze het verhaal van Senua in Senua Saga Hellblade 2. En overtreft alle verwachtingen. Nou, daar komen we zo meteen later op terug. Hellblade 2 biedt een cinematografische ervaring zoals we die zelden op consoles hebben gezien. Mede dankzij het overtuigende acteerwerk van Melina Jurgens. Die Senua en haar leidersweg op indrukwekkende en indringende wijze weten vertolken. Op Hellblade 2 zetten Ninja Theory en Xbox Game Studios een nieuwe standaard neer. En Senua zelf, zij verdient wat mij betreft een plek tussen de meest iconische personages in videogames. Dus zoals je kan lezen, Rick is echt laaiend enthousiast. Die vindt acteerwerk top, graphics, verhaalvertelling, audio, cinematics. Hij zegt redelijk puzzels en combat. En hij geeft ook al in zijn review aan van, oké, ik geef het een 10. Maar objectief is deze game geen 10. Want je zou kunnen zeggen dat ja, de puzzels zijn heel erg simpel. De combat is heel erg simpel. En het is ook zo trouwens. Weet gewoon fast attack, heavy attack. Het is bijna, vind ik, een walking simulator. Je hoeft alleen maar naar voren te gaan. Door die game heen, wereld heen te banjeren. Soms heb je een gevecht en that's it. Maar de manier, vind ik zelf, waarop dat gevecht wordt gepresenteerd. Je ziet ze maar aan het begin, en dit zijn verder geen spoilers. Zij is uitgeput. En je voelt haar lijden in dat gevecht. Je hoort haar schreeuwen van, ik kan gewoon niet meer. En toch moet ik slaan. Weet je wel, het is heel intens. En dat snap ik van Rick. Ben ik mee eens dat het echt een soort van kunstwerk is. Maar ik hoor ook van, ja, maar dit is no way een verbetering van Hellblade 1 qua gameplay mechanics. Dus tuurlijk, het ziet er mooi uit. Het is beter ingesproken. Het is beter geanimeerd. Maar het is kort. De game duurt echt maar 5 uur tops, heb ik gehoord van iedereen. En als een studio 5 jaar aan een game, zeg maar, werkt en je krijgt 5 uur gameplay, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar goed. Dan denk je van, ja, wat heb je allemaal gemaakt? Ik denk, voor mij, als je een game wilt leveren met deze kwaliteit van animaties en acteren, dan duurt het ook wel eventjes. Maar het is inderdaad, zoals Little Evil al zegt in de chat, het is echt een ervaring in plaats van een game. En ik denk dat Rick die ervaring een 10 geeft. Als je kijkt naar de game met gameplay mechanics, dan denk ik niet dat je boven de 8 uitkomt voor deze game. Want ja, het is gewoon niet echt...
Ja, ja. Maar ja, weet je, dat is het ding met reviews. En Rick vindt het een 10. Dus is het een 10.
Voor hem, ja.
Misschien vind ik het een 8. Anderen geven het een veel lager cijfer. Het heeft ook met verwachtingen te maken.
Ja,
kijk, als jij die game instapt en jij verwacht een actiegame met wat puzzels en weet ik veel wat. Ja, dan zal het inderdaad niet helemaal zijn wat je zoekt.
Ja.
Maar als jij die game instapt en je houdt even in je achterhoofd dat die eerste toen gemaakt is om iets meer bewustwording te creëren rondom psychoses en wat dat doet met mensen. En dat ze daar eigenlijk een game omheen gebouwd hebben om die bewustwording te creëren. Ja, dan weet je, dan ga je voor de ervaring. En die is gewoon echt dat. Nou ja, ik moet die tweede nog spelen. Dus daar kan ik nog niet over meepraten. Maar ik geloof Rick daar direct in. Maar ja. die eerste game, ja, weet je, ja, de combat was clunky, maar dat draaide de game niet om. En als dat is waarom je de game speelt, ja, dan zou je dat niet heel tof gaan vinden.
Ja. Maar, even los van dat, kijk, want ik hoorde jou net ook zeggen, Niels, je las wat reviews van mensen die aangaven dat de mechanics niet verbeterd waren. Ja, weet je, volgens mij deed Hellblade 1 dat fantastisch. Dus waarom zou je dat veranderen? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Forza Horizon, de gewone Forza Motorsport, weet je, die gameplay blijft ook in essentie hetzelfde. Zelfs FC24/FIFA blijft hetzelfde. Ik moet trouwens wel zeggen, ik heb net even stiekem gekeken naar de cijfers. Ja. En ik heb Hellblade 1 even vergeleken met Hellblade 2, maar ze komen allebei wel op dit moment op een 81 uit.
Okay.
Metacritic, dus dan heb je het eigenlijk over vergelijkbare
cijfers.
Daarnaast lees ik ook dat de gemiddelde speeltijd van Hellblade 2 6,5 uur is. En ik moet zeggen, ik vind dat eerlijk gezegd best wel eens even lekker, want ik heb een backlog van hier tot Tokio en ik schrik me oprecht kapot, jongens, van de lengte van games de laatste tijd. En ik ben, nou ja, dat heb ik vorige week al gezegd, ik ben nog steeds heel druk bezig met Final Fantasy 7 Rebirth. Jongens, ik zit in chapter 6 van de 14. Ik ben 24 uur verder.
Ja.
Dat hoeft voor mij ook niet bij elke game. Ik heb Zelda Tears of the Kingdom nog op de lijst staan om te doen.
Yep.
Ja, het zijn gewoon games waar je zo 2-3 maanden gewoon in kwijt bent.
Ja.
En dat hoeft voor mij ook niet altijd. En ja, weet je, als een game dan zo mooie, zo goede ervaring en een sfeer weet neer te zetten en je meeneemt en, nou ja, in mijn geval dan zo emotioneel inbreekt dat ik zoiets heb van, joh, laat ik deze game maar even wegleggen. Met alle respect, ik had liever Resident Evil 7 nog een keer opgepakt voor het slapen gaan dan deze. Want die stemmen die je erbij krijgt, die ervaring, de invloeden ook waarbij je headset fantastisch wordt gebruikt.
Hmm.
Ja, dat vind ik toch wel een beetje te heftig voor in de avond. En dat vind ik best knap dat een game dat neer weet te zetten.
Ja,
ja.
Ik zit even een paar reacties erbij te halen. Abdel zegt, ik ben helemaal eens met Rick. Geef maar aan hem door. Martin Spijer zegt, trek maar totaal niet. Ik heb er niks mee. En ik wel grappig, want Quartic René die zei, zelden als Rise, Son of Rome destijds. Nou vond ik daar wel meer uitdaging in de game. Dat was ook niet moeilijk hoor. Maar het voelde inderdaad als een soort van tech demo van de Xbox destijds. In plaats van echt een, het was ook echt maar 5 uur duurde het volgens mij de game.
Mm-hmm.
Maar wel echt mega vet, weet je wel. Die 5 uur waren wel, die zaten er echt wel dik op.
Ik wou net zeggen, ik heb die game nog ergens gesealed liggen. Want die heb ik ooit een keer via Game Pass gespeeld, denk ik. Ik vond hem ik vond hem super tof.
Was echt vet, ja.
Weet je, is het de beste game ooit gemaakt? Nee. Maar heb ik me ermee vermaakt? Absoluut.
Ja.
En dat is ook het ding een beetje, weet je. Het is je smaak of het is niet je smaak. Maar om zo'n game als Hellblade nou een 5 te gaan geven, puur en alleen omdat je de combat niet tof vindt, dan snap je niet waar die game over gaat.
Ja, ja.
Ik bedoel, ga dan lekker weer een Assassin's Creed spelen waar je 300.000 kistjes kunt openen en 600 uur door die wereld kunt baggeren met je fetch quests. Ja, weet je, als dat je ding is, prima. Maar...
Ja. Wat heet het? Even kijken. Wat vinden jullie van de critic reviews, zegt Jeff? Die zijn toch te zuur voor woorden? Nou ja, goed, het loopt nogal uiteen inderdaad. Ik denk dat mensen misschien een andere verwachting hadden van een AAA of tenminste. Nou, AAA, gewoon een grote titel van Xbox of zo. Maar Xbox ziet volgens mij zelf ook wel in dat dit een niche is. Het is niet een game die voor iedereen is weggelegd. Die trekt niet de massa, volgens mij. Nou. En ik vind het ergens wel logisch dat ze dan niet... Ja, sowieso, kijk, als je te veel een game gaat marketen die maar 5 uur duurt of 6 uur... Dan laat je al te veel zien van de game. Maar ja. Ik snap wel dat ze misschien zeggen van, nou ja, laten we niet... Hier eventjes 5 miljoen aan of 50 miljoen aan marketingcampagne aan tegenaan gooien, weet je wel?
Nee, maar ik vind wel dat qua marketing met deze game hadden ze meer moeten doen. Niet zozeer met gameplay van dit is wat de game doet en zo ziet het eruit en weet ik het wat. Maar dan hadden ze echt meer met die psychoses, met die achtergronden moeten gaan doen. Van zo werkt dat. Zo ziet dat eruit. We proberen dat in de game ook eruit te laten komen. Maar ja, dat is feitelijk toch waar dit project uit is ontstaan. Dus ja. Maak mensen daar bewust van. Gebruik dat in je marketing. Creëer een stukje bewustwording.
Ja, je zegt misschien hier ook wel van laten als Xbox zien dat je trots bent op zo'n titel als Hellblade.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Absoluut.
Wat jij, Domingo?
Ja, weet ik niet.
Vind je dat Microsoft dan Hellblade 2 of meer in de picture had mogen zetten? Dat het dan...
Ja, kijk, we hebben het over gezegd. Het is wel te lang stil geweest. En het is net alsof er uit de niks de laatste paar dagen voordat de game uit ging, opeens een vat vol met marketing werd opengetrokken.
Mm-hmm. Ja.
Wat ook gelijk in mijn ogen opeens complete overkill werd. Want er werd elke dag maar iets gedeeld. Of het nou een fotootje was, of een zinnetje, of het tentoonstellen van een nieuwe controle. Er was elke dag wel wat. Dus ja, dat hadden ze wel anders mogen doen. Maar goed, wellicht dat ze daar ook bewust mee hebben gewacht gezien. De nieuws omtrent de massa-omslagen en de studio's die gesloten werden.
Ja.
Kijk, en het paste natuurlijk wel samen met het tentoonstellen van de nieuwe controller een dag later met Feel the Burn.
Ja, niet echt bepaald chill, hè?
Ja, nee, dat was niet super. Dus,
ik zit even te kijken wat er afgelopen uur is geüpload. Iemand zegt in de chat, of Abdel zegt, de nieuwe Doom is gelekt op Insider Gaming website. Want niet op YouTube, zie ik al. Dus we houden het eventjes in de gaten. Ik laat zo meteen gelijk de trailer zien als dat wel zo is. Maar goed. Ja. Dat was Hellblade 2. Ik denk dat wij het leuk is als Rick het even toelicht over een paar weken. Want volgende week zijn we niet met de podcast. Zijn 10 even wat meer uit de doeken doet. Dat hij wat meer kan zeggen waarom hij het zo goed vindt. En tegen die tijd hebben wij misschien allemaal uitgespeeld. Dus
wie weet.
Wat meer over discussiëren. Steven over discussiëren. Goed, laten we eventjes lekker het nieuws doorheen jagen. En dan, dan vind ik het ook alweer goed, toch, Domingo? Sorry, jij bent...
Ja, hoog. Na 53 minuten, jongens. We zijn best lang bezig geweest met die topics.
Sorry.
Of niet? Jongen.
Ja. Nou, komt-ie aan.
Hey, laten we doorgaan naar nieuws in 2 minuten. Daardoor is ik speel er nog niet voor, kan nog niet.
Appa, tempo maken.
De hint is weer duidelijk in ieder geval. Mannen, we beginnen gelijk met het eerste nieuwtje waar Domingo achter staat.
Yep.
Want Fortnite is vandaag begonnen met een nieuw seizoen. Als ik het goed heb, gaat dat om chapter 5, seizoen 3.
Yes.
En die heet, als ik het goed heb, Wrecked.
Ja.
Onze collega Rick, die heeft op xboxnederland.nl een mooi artikeltje gemaakt met wat er nou precies in zit. Want het heeft onder andere te maken met racen. Een circus van autospectakels komt langs. En natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Ze slaan nu de handen ineen met Fallout. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me er nog niet volledig in verdiept. Maar ik heb al wel wat beelden langs zien komen van...
Ik dacht dat jij helemaal up-to-date was met Fortnite als expert.
Nee, eigenlijk zou ik dan even Melissa erbij moeten halen.
Oh, nou ja, even in.
Wat zeg ik? Melissa zit hier gewoon in de chat.
Ja, Melissa, vertel.
Dus die kan, misschien kan Melissa even kort vertellen wat het nieuw is. Ze zei in ieder geval dat ze het... Oh, kijk jongens, hier zien we Fallout.
Ja, die kan die power armors, kan je zeg maar.
Ja, even voor de luisteraars. We zien gasten met een power armor van Fallout aan. Die schieten zich vast aan auto's en die glijden door een soort van woestijn heen. Dus ondertussen wordt hier een bus onderste kop geramd. Hier springt een mannetje omhoog.
Ja.
Nog een keer omhoog en die doet een super smash.
Hou je
back. Westlander Magneto, die joint the game. En daar gaan we dan. Oké.
De trailer kan je kijken op de
website. Melissa was nog niet helemaal... Yellow Fruit vraagt, kan Melissa niet even onstream komen? Dat lijkt mij een top idee.
Nee, het gaat er inderdaad...
Zien, heeft Curious Moves daar geen zin in.
Is het inhakend op die Mad Max film, Furiosa? Want het is inderdaad een wasteland. Het heet ook Wrecked, dit seizoen. En er komt echt een heel nieuwe biotoop bij. Ja. Dus het is inderdaad dat de wasteland is dat. Dus dat komt dan op de map erbij. En... Er is een nieuwe locatie, de Redline Rig, een nitro-raffinaderij, beheerd door de Machinist. Nou, zien ook in de trailer zie je allerlei personages voorbij komen. Megalodon, bijvoorbeeld. Echt fucking cheesy, maar wel mooi.
Ja.
En inderdaad, de auto's die je verwacht eigenlijk uit zo'n film als Mad Max.
Ja,
iets meer sophisticated, maar wel ruw en monster truck-achtig, zeg maar.
Ja.
Dus daar hoort misschien zo'n power armor past daar wel goed in, denk ik. Aangezien een wasteland is, zoals in Fallout.
Ja, nou, het zou best wel daarmee te maken kunnen hebben, hoor. En trouwens, ja, dat is even een snoepscoop. Gewoon omdat Jeffrey ervan houdt. De maker, de regisseur George Miller van Mad Max.
Ja.
Die wil eigenlijk een nieuwe Mad Max game zien. En dan het liefst in samenwerking met...
Bethesda.
Nee, Jeffrey's grote vriend.
Oh.
Hideo Kojima.
Nee, fuck off, jongen.
Ja, ik ben
Jezus Christus. Oh.
Dus tot zover dat.
Als je dan een auto ingaat, dan zie je gewoon... This car is produced by Hideo Kojima.
Ja. Als je dan die auto instapt, dan stap je niet in de auto, maar dan stap je in een of ander portaal, waardoor je weer in een of andere vage trippy weer terechtkomt of zo.
Nou, sign me the fuck up. Ik ga naar... let's go.
Ik zie het alweer voor me. Ja. Hey jongens, dan gaan we nou even van kwaliteit naar toch wel de wat mindere games. Want een van de slechtste games van de afgelopen tijd, die krijgt een DLC. Niels, of welke game heb ik het?
Jij durft? Jezus. Nee, het gaat over Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Waarvan de hype is echt gewoon alsof er een hele nieuwe Elden Ring uitkomt. Met de DLC is voor mij net zo groot als de DLC van The Witcher 3 toen destijds. Met Blood and Wine. En ik moet nog steeds Elden Ring überhaupt spelen. Yep. Maar goed, er kwam dus inderdaad een nieuwe story trailer uit. Ja, het ziet er zo goed uit, weet je. Voor mij is het zo'n grote toevoeging aan de game. Er komt ook maar één DLC. Dit is hem ook gewoon. En volgens mij komt hij ook... hij komt in juni, 21 juni volgens mij, komt hij uit. Even het nieuwsje erbij pakken. En ik zie ook op online zie ik ook al mensen die echt hier vrij voor reserveren, weet je. En van, ja, dit is gewoon de DLC, de DLC's. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe die wordt ontvangen ook, want... In mijn toplijst staat dan Blood and Wine als de grootste DLC die ik heb ooit heb meegemaakt.
Waar gewoon weer een Witcher gewoon... pluk, hè, Evil?
Hè?
Dat je gewoon weer Witcher plugs erin gooit.
Nee, het is gewoon, we hebben het over de beste DLC, dus ja, daar komt de Witcher 3 voorbij. op 21 juni komt dus inderdaad Shadow of the Earth, ja, je zou zeggen alsof ik Earth verkeerd uitspreek, maar het is echt Earth 3. Ja, dit is gewoon eigenlijk een story trailer die is uitgekomen. Dus verder niks nieuws wat dat betreft. Maar ja, voor mij wordt hij echt uitgebreid en epic. Dus ik ga toch proberen misschien deze zomer Elden Ring op te pakken.
Maar dit is toch ook wat je wilt van een DLC. Dit is waarom die ooit zijn bedacht ook.
Nou ja, exact.
Wat die games waar je €15 moet betalen, waardoor je poppetje een andere kleur haar krijgt, flikker toch lekker op, joh.
Ja, klopt. Want je had vroeger ook die special packs die je kocht gewoon apart op een DVD, zeg maar. Voordat het hele online DLC-systeem er was. Ja. Had je echt een flinke toevoeging. Nou, dat deed ik bijvoorbeeld ook aan Undead Nightmare, weet je wel. Van Red Dead Redemption 1. Ja. Dat waren ze nog eens toevoegingen, joh.
Ja.
Ja. Hey, ik denk serieus dat een van de laatste story DLC's die ik gekocht heb van Mass Effect waren.
Oh ja.
En die koop je dan omdat je die game gewoon vet vindt. En omdat je er dus een stuk extra verhaal bij krijgt. Geen gekloot met, oh, hier heb je een extra pistool. Hoppa, €8. Hè? Of even een andere helm. Hier, nog een keer €6. Ja, doe even normaal.
Wat René zegt, het is wel... Als je geen haar hebt in de game, je koopt dan gewoon blauwe haar erbij.
Ja, dan heb je nog steeds zo'n glimmende haarsjes inderdaad. Ja. Geen haar. Nee.
Dat te pakken. En de laatste, weet je het? Vorige jaar kwam natuurlijk Phantom Liberty uit van Cyberpunk. Ik heb nog steeds niet gespeeld. Daar ga ik ook echt wel aan beginnen. Dat soort, ik zie inderdaad ook wel graag dat soort grootte van DLC's, weet je wel? €30, maar dan wel gewoon bijna een soort van vervolg van een game erin.
Ja.
Ja.
Nou, daar hadden wij natuurlijk laatst nog over. Want wij hebben heel recent Dead Island 2 de DLC's gespeeld.
Ja.
En die waren super vet. Er zat super leuk verhaal in. Leuke nieuwe wapens, nieuwe zombies, goede gameplay. Maar dat zijn de pakketjes, die kosten bij elkaar gewoon €30 voor twee story DLC's. En die speel je allebei in een uurtje of twee, drie speel je ze uit.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon zo zonde. Ik bedoel, steek daar wat meer tijd in. Dan mag het wat mij betreft ook gewoon wat duurder gemaakt worden. Geen enkel probleem. Ja. Even tussendoor, ik lees uit betrouwbare bronnen dat er over 59 minuten een worldboss is in Diablo, dus we moeten een beetje tempo gaan maken.
Dat komt goed.
En dan gaan we door naar de volgende, want dat gaat om een remake en daar staat Renko's naam bij. Oeh. En een game die natuurlijk ook een remake krijgt, ik kaap hem alvast voor Niels, dat is The Witcher 1. Renko, wat heb je ons te vertellen?
Nou... Resident Evil is helemaal hot momenteel. Dat, het is een en al geruchten. Wat is er waar, wat is er niet waar? We weten dat Capcom met Resident Evil 9 bezig is. De verwachting is ook dat die begin volgend jaar ergens uit gaat komen. Maar er zijn ook al heel lang geluiden over Resident Evil 1. Dat daar een remake van zou komen. Nou is het ding met Resident Evil 1 dat... daar al eens een remake van is geweest. De oorspronkelijke game kwam in 1996 uit. En 6 jaar daarna hebben ze die opnieuw gemaakt voor de GameCube. Nou, die heeft later een keer een HD-poetsbeurtje gehad. En is ook op de Xbox One terechtgekomen. En eerlijk is eerlijk, die is nog prima speelbaar. Dat de game ziet er nog steeds gewoon best wel goed uit. Tuurlijk zitten er wat verouderde dingen in. Maar wat heel veel mensen weerhoudt van het spelen van die game... is de trage gameplay. Dus de vaste camerapunten, de, de tankbesturing, al kun je dat aanpassen. Maar qua gameplay zou die niet helemaal meer van deze tijd zijn. Ja, goed, weet je, ik ben opgegroeid met die game, dus ik kan me niet vinden in dat argument. Maar wat ze nu dus zouden doen met die game, is dat ze er nogmaals een remake van maken en dat ze hem gaan moderniseren. Dus geen vaste camerapunten meer, geen vaste achtergronden, maar gewoon een wereld die dynamisch ingeladen wordt. Een third-person camera. De dreiging, de atmosfeer die je daarmee weghaalt van de zombies, dat willen ze dan weer terug gaan brengen door zombies veel resistenter te maken. Eigenlijk door er gewoon wat bullet sponges van te maken. Iconische vijanden als de Crimson Heads, die zouden terug moeten gaan komen. Hè? Dus als je in de Resident Evil 1, de remake, een zombie kapot schoot en je liet hem liggen, dan na verloop van tijd dan reanimeerde die zichzelf en dan werd het de Crimson Head. En die konden rennen, die deden idioot veel schade, was niet cool. Dus ja, het lijkt erop dat ze ermee bezig zijn om gewoon een moderne remake ervan te gaan maken. En die zou dan ergens in 2026 bij het 30-jarige jubileum uit moeten gaan komen.
Oké. Ik klinkt wel interessant, maar ik moet zeggen, bij Resident Evil, waar ik ook heel erg fan van ben, de laatste jaren echt wel toffe remakes gemaakt. Waarvan ik vooral 2 en 3 een mooi voorbeeld vind. Hè, want die hadden vroeger dat camera-standpunt waarin je bewoog. Dat hebben ze helemaal omgegooid naar de gameplay van Resident Evil 4.
Ja.
Ik hoop eigenlijk dat als ze dit gaan doen, dat ze dat ook met deel 1 gaan doen. Want die heb ik eigenlijk tot 2 keer toe opgepakt. Maar ja, weet je, dat die gameplay in die stilstaande camera, dat was echt helemaal niks voor mij. Ja.
Het is wel de verwachting dat ze dat gaan doen. Mm-hmm. Ik hoop eigenlijk wel dat ze gewoon wat dichter bij het origineel blijven qua verhaal, qua verloop. Want zeker als je Resident Evil 3, die remake, bekijkt. Die was op zich was die prima hoor. Het zag er goed uit, het speelde lekker. Maar ten opzichte van het origineel miste ik gewoon bepaalde events in de game, bepaalde locaties. En ik hoop dat ze dat met deze niet gaan doen. De andere kant van het verhaal is, als ze er andere dingen voor weten te bedenken en dat gaan toevoegen, ja, verras me.
Ja, nou inderdaad. Nou, ik ben benieuwd.
Tussendoor een goeie van Yellowfruit. Ja. Die zegt namelijk, hebben jullie Rick nog geshamed om zijn Ghost of Tsushima uitspraak nadat hij double down ging op Discord? Dat is inderdaad een leuke rectificatie. Want Domingo had gelijk. En Rick post iets in de Discord, wat alleen maar bewees dat Domingo gelijk had. Ja. Want dat kwam uit dat het Tsushima... Ja, Ghost of Tsushima... Wat is het?
Tsushima.
Ja. Ghost of Tsushima, dat was het, ja.
Ja. En het is Tsushima, ja.
Ja. En dus,
Ja, en dan ook nog gewoon tegen mensen zeggen, ja, jullie mogen allemaal gewoon je excuses aanbieden in mijn DM. Die staat vanaf nu open.
Zo lachen, jongen.
Oh, ik stel eigenlijk voor dat wij... ik heb het geklipt. Ik stel voor dat wij de Tsushima, dat wij die even een keertje in ons soundboard op gaan nemen.
Ja.
Dus. Ja, mooi.
Hey mannen, we gaan gauw verder. En het volgende nieuwtje, ja, dat gaat over Call of Duty. En daar hebben we het natuurlijk net al een beetje over gehad. Want Call of Duty wordt eigenlijk na de Xbox Showcase op 9 juni wordt die uit de doeken gedaan. Dat was eigenlijk op dit moment nog een publiek geheim. Microsoft had een aantal weken geleden een kleine teaser erop gegooid met een logootje. Die toch wel heel erg deed denken aan Black Ops. En het blijkt inderdaad nu te gaan om Black Ops 6. Dus ja, ben benieuwd wat we daarin mogen verwachten. Volgens mij hebben ze ook een teaser. Volgens mij hebben ze ook een teaser online gegooid.
Ja, van klopt, de week.
Ja. Was nog niet heel veel te zien. Ik geloof iemand die gevangen was. En vanuit diens oogpunt zag je die langs een richel lopen en daar stonden een aantal woorden bij die een zin vormden. Oh, dit klinkt wel lekker logisch, hè? Woorden die een zin vormen.
Altijd fijn.
Doe ze meestal.
Ja, super fijn.
Dit is inderdaad het stukje waar het om gaat. Ja. 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 We zien een zaklamp, we zien mensen langs een regel.
Voor de luisteraars. Ja.
Wat zeg jij? Wat zegt Rick?
Nee, ik weet
niet. Binnenkort Chevalry gratis op Epic Games.
Nee, Chevalry, hè?
Waarop Yellowfruit zegt Chevenel Game Collectie.
Ja. Nou, we zien een beetje. Ja, ik zou zeggen, ga gewoon een teaser kijken op YouTube of op onze website.
Ja, inderdaad. Ga checken. En, The Truth Lies. Dat was inderdaad de slogan van
Mount Rushmore.
Ja. Dus. En dan zou ik zeggen, door naar. Ja, ik weet niet wie, maar ik ga hem gewoon in jou geven. Of er staat geen naam bij.
Klopt. Nee, het is even een nieuwtje tussendoor. Prince of Persia, The Lost Crown, krijgt trouwens een vette game, aanrader. Die krijgt een boss attack. Dus dan kan je van mij nog een keer een nieuwe uitdaging. Kan je weer die baas opnieuw spelen met nieuwe uitdagingen. Voor de mensen die dat willen weten. De mensen die het hebben uitgespeeld en toch weer een excuus zoeken om weer terug die wereld in te duiken. De boss attack. Goed, tot zover.
Dan gaan wij door naar het volgende itempje.
En dat de reviews van Helemaal Goud. Helemaal Kut. Xbox NL. Ik ga er een nieuwe trend van maken.
Dat jij een beetje trigger happy bent vandaag, vrolijke vriend.
Mooi.
Jongen.
We gaan vandaag naar de reviews van. Ja. Goed, ga verder, sorry.
Dankjewel, Niels.
Ja,
spreek. Nou, we hebben deze week 3 reviews gehad. Eentje hebben we al besproken. Dat was natuurlijk Hellblade 2 van onze Rick. En ik denk dat onze gewaardeerde collega binnenkort, als hij hier weer aanschuift, die game toch nog wel eventjes weer gaat toelichten. Leuk nieuwtje, de game heeft ook een hoger cijfer gekregen dan Sea of Thieves. Dus Rick hoeft ook niet meer te zeggen dat Sea of Thieves GOAT is. Dan gaan we door naar de eerste review die we gaan bespreken. Dat is I Am Your President. Ja, Renko, vertel, wat kun je ons over deze review vertellen?
Nou, het is een super realistische politieke simulatie. Oh nee, toch niet. Nee, dit is eigenlijk gewoon een stuk satire. Hij is gereviewd door Picnic. Wat die in het kort zegt is, als je verwacht dat je aan een politieke simulator begint, stop dan direct en laat het spel liggen. Maar ben je op zoek naar een stuk satire over Amerikaanse politiek en maatschappij en neem je een stukje management voor lief, ja, dan is dit zeker wat voor jou. De game zit vol met dubieuze, grappige, vreemde dingen. Op een gegeven moment dat je jezelf van een andere aarde of zo aan de telefoon krijgt en dan allerlei gekkigheid bespreekt en weet ik het. Het is allemaal heel, gewoon satire, overdreven, lachen. Dus hij zegt
waar
verder.
Waar kijk ik nu naar, jongens?
Het is gewoon een stuk satire. Hij zegt, zet het lekker op easy, want op de hogere moeilijkheidsgraad is het alleen maar ergernis. Hè? De gebruikersinterface is om te janken. Het gebrek aan informatie is vervelend. Maar hij zegt, de grappen, grollen en memes, die maken een hoop goed. Dus Speel hem lekker een keer uit en lach om alle dwaze dingen die je tegenkomt. En flikker hem daarna aan de kant en speel het nooit weer. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
Maar ja, de game is satire, maar eigenlijk is Amerika nog steeds helemaal satire. Dus misschien gaat het wel heel erg dicht bij de waarheid, die game.
Ja, wie weet.
Ja. Goed. Ja, net als GTA 6 straks, hè?
Nou ja precies. GTA is ook een satire, maar is meestal toch wel een steek naar wat ook echt gebeurt in de wereld.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Oké.
Okay. Nou, dankjewel, Renko.
We gaan naar een schokkerende game.
En dan gaan we alweer door naar de laatste review van deze week. En die is van mezelf. En dat ging om de remake van een best wel legendarische game genaamd System Shock.
Ja.
Yes. Natuurlijk in 1994 een grondlegger geweest in het first-person shooter genre. Waarin je eigenlijk als een naamloze hacker op een ruimtestation genaamd Citadel Station terechtkomt. En ja, dat ruimtestation, ja, het bestond toen al in 1994, is overgenomen door een kwaadaardige AI genaamd Shodan, die ook nogal last heeft van een godcomplex. En ja, eigenlijk draait die game voornamelijk op het verkennen van Citadel Station. Is namelijk een best groot gebied. En ondertussen ja, ga je eigenlijk allerlei verschillende omgevingen ga je hacken. En dat hacken doe je eigenlijk via verschillende minigames. Zo kom je op een gegeven moment in een soort van computernetwerk terecht. Waar je doorvliegt. De andere keer probeer je weer een soort van stroomnetwerk weer aan te sluiten. En wat is dit trouwens?
Ja, dat is een video.
Iemand plakt er even Deus Ex aan. Okay.
Ja, als wapen.
En je bent natuurlijk niet alleen op Citadel Station. Want er zitten ook een soort van zombies in. Robots zitten erin. Je begint met een lode pijp om ze eens even flink neer te slaan. Maar op een gegeven moment komen daar ook verschillende wapens bij. Dus klinkt goed als je het zo misschien hoort. Ik was zelf alleen niet volledig fan van de game. Want ik vond de combat, met name bij het gebruik van de melee, vond ik hem heel clunky. Heel zweverig. Niet lekker werken. Ik vond de gameplay behoorlijk beperkt. En na een verloop van tijd ook herhalend. En ik vond de game grafisch ook niet zo heel top.
Ja.
Wel met die kanttekening dat de makers de game grafisch bewust zo hebben gemaakt.
Ja,
dat hij een beetje modern is, maar toch ook nog die jaren 90 vibe geeft. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel fans uit 1994 gezien die dit echt fantastisch vonden. Maar voor mij was het dat net niet. Ik heb daar wel rekening mee gehouden en ik heb de game daarom een 7 gegeven.
Je ziet hier ook al dit soort pixelachtige dingetjes.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Het zijn echt bewust inderdaad de aesthetics. Maar ik vind het wel interessant, want inderdaad, ik denk dat de fans al meer neigen naar een 8 voor deze game, weet je wel, herleven van het avontuur van toen. En juist de graphics zijn heel erg gebaseerd op die 90s kleuren en zo. Ook heel erg op de 90s cyberpunk serie. Dus je ziet ook echt weer duidelijk die thema's ervoor komen met hoe cyberpunk toen in de jaren 90 leefde. Dat hebben ze helemaal doorgezet. Maar ik denk voor de nieuwkomer moet je inderdaad wel gewoon realistisch blijven. Weet je, van ja, oké, dus als je die game niet hebt gespeeld, dan is het gewoon, ja, te stroeve combat. En ik ga hem zeker spelen. Ik ga ook echt zeker van genieten, weet ik nu al. Ik heb toen de demo gespeeld op de PC. En was echt wel leuk. Leuk om het weer te herleven. Het is echt zo, inderdaad, zo'n Blade Runner-achtige cyberpunk, hè? Dat is zo grappig.
Ja. Ah, dit is echt wel zo'n game waarbij ik dat Brabantse accent van Demas naar voren zie komen. En ze zegt van, dit is wel wat voor mij. Want ik denk dat Demas dit soort type games wel leuk vindt.
Ja. Ik zei nog tegen jou, Domingo, van heb je een parallel gezien met Portal? Omdat de Shodan, in 1994 kwam deze game uit. Het is een AI die dan echt zo'n godcomplex heeft tegen je praat tijdens die game. Maar dat doet natuurlijk GLaDOS ook in Portal. En die gaat dan echt op satirische wijze, zoals Shodan ook, allemaal dingetjes tegen je vertellen van, ik ben superieur, ik ben intelligent. Jij als mens gaat dood, weet je wel. Je bent helemaal niet perfect. Ja, het is zo grappig.
Ja.
Dat is echt leuk. Maar goed, is er gebaseerd op System Shock. Oké.
Yes, nou dat waren tot zover de reviews. En dan gaan wij door. Even wachten, Niels, maar wel vingers aan de knoppen. En dan gaan wij door naar het laatste itempje. Namelijk wat we zelf hebben gespeeld.
Het is goed dat zij.
Kijk, dankjewel, Niels. Dat is timing. Renko. Wat heb jij deze week allemaal gespeeld?
Nou, ik ben nog steeds bezig met Persona 4 Golden. Maar daarnaast heb ik Star Wars uitgespeeld. De Jedi Fallen Order. En ik ben met Survivor begonnen.
Ja.
Alleen, ik heb de hele tijd dat ik die game in blokjes van misschien een kwartier, 20 minuten speel. Dus ik kom er nog niet helemaal in. Wat ik er tot nu toe van gespeeld heb, het ziet er wel super vet uit.
Okay.
Dus het nodigt wel heel erg uit. En doordat ik Star Wars ging spelen, ben ik bij een andere game uitgekomen die zich in de ruimte afspeelde. Dat is Mass Effect. dat was ook alweer de Legendary Edition. Dus ik zit nou in deel 1.
Gewoon 1,
Ja, dus ik ben gewoon die trilogie, die heb ik weer opgepakt. En daar word ik weer helemaal in gezogen. Dus vind ik super, super vet.
Ja.
En daarnaast, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, ik heb een PlayStation Portal, dus als ik s'avonds op bed ga en ik denk van, ik ga nog even een kwartiertje of zo gamen, dan staat ik Uncharted op. En ik merk eigenlijk hoe, hoe fijn ik het eigenlijk vind dat, dat die game relatief kort is. Dat die chapters, dat je er relatief snel doorheen knalt. Het is één grote rollercoaster. Maar wel in lekker korte stukjes. En dat, ik vind dat wel even prettig. Ik heb aan één grote exploratie game heb ik wel even genoeg.
Dat snap ik, ja.
Nice. En Niels, hoe ging het bij jou deze week?
Ik heb The Witcher 3, maar voor mij vorige week al uitgespeeld. Dus inderdaad, Blood and Wine gedaan. Ik heb Sea of Thieves gedaan. Wat had ik natuurlijk vorige podcast beloofd. Oh nee, had ik in de Tavern Talk beloofd. Dus dat was weer was gezellig. Hoewel we dus inderdaad eerst een half uur tot drie kwartier geprobeerd hebben met z'n allen op één server te komen. Ik hoop nog steeds dat Sea of Thieves hier iets gaat doen voor de grotere groepen, vriendengroepen zeg maar. En gamergroepen. Maar wel leuk, was wel gezellig om te doen. Ik heb eigenlijk niet zoveel gegamed. Ik heb dus Hellblade 2 geprobeerd. Oh, ik heb Another Crab's Treasure uitgespeeld. Ja, echt super leuk die game, joh. Echt, zo'n Nintendo 64 vibe qua hoe ze de wereld hebben opgebouwd. En diezelfde humor van een Banjo-Kazooie game of Another, of Conker's Bad Fur Day. En ja, gewoon leuk. Ik heb ook op Domingo had een pistool erin tevoorschijn getoverd. Dat heb ik ook een keer gedaan. En de rest heb ik hem wel op assist mode gezet. Dus niet op de hard mode die Demas waarschijnlijk speelt. Maar gewoon zodat het gewoon leuk blijft. En dat maakt deze game ook wel leuk. Het is een Souls-like game, maar heel toegankelijk. Want je kan zelf gewoon zeggen van, joh, ik hoef niet al mijn XP te verliezen als ik doodga, weet je wel. Of ik wil niet dat ze eindeloos veel health hebben. Of wat aan het begin heel erg vooral is. Dat je na twee klappen alweer dood bent. Ja, ik wil gewoon die game spelen. Niet à la fucking Sekiro weer janken dat het 15 keer niet lukt. En dan weer de game weer actieven, weet je wel. Ik wil gewoon die game spelen. Dus toegankelijke Souls game, ja. En that's it. Verder heb ik niet niks gedaan.
Nice, dankjewel Niels.
En ja, Domingo.
Ja, ik liet het net natuurlijk al een beetje doorschemen. Ik heb Final Fantasy 7 Rebirth, ben ik nog steeds druk mee bezig. Blijft een... Wat is het, Niels?
Dat het echt een game is die ik echt wil spelen ook. Gewoon Final Fantasy 7 Remake en dan die andere erachteraan.
Zeker een aanrader, want het ziet er fantastisch uit. Ik moet ook zeggen, het verhaal, daar ben ik nu echt wel, daar zit ik nu goed in. Ik blijf me ook echt verbazen over de diversiteit van de werelden die ze je voorleggen. Want je begint eigenlijk in een mooi graslandschap, maar je komt op een gegeven moment ook gewoon op een tropisch eiland terecht, waar je allerlei leuke minigames kan doen. De gameplay qua combat zit goed in elkaar. Je kan door middel van levelen echt de meest gekke aanvallen op je scherm laten toveren. Ik moet wel zeggen, en dat is wel iets wat opvalt, ik speel de game op quality mode op 30 fps. Dat is echt mooi steady. Je kan hem ook op performance sharp zetten. Nou, doe dat alsjeblieft niet, want je hebt het idee dat je Nintendo Switch game aan het spelen bent.
Oei.
Dat ziet er echt niet uit. Dus deze moet je gewoon echt lekker in quality gaan spelen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik betrap me bij deze game dat ik, ondanks dat het niet nodig is, toch alles probeer te doen in elke omgeving waar ik in binnenkom. En ja, je kan in principe backtracken, want hij is open world, maar... Ja, ik heb gewoon zoiets, ik loop er één keer doorheen en ik wil hem op 100% hebben voordat ik verder ga met de story. En ja, ik zit er nu zo'n 24 uur in. Ik ben bij chapter 6 van de 14.
Ik
heb nog wel eventjes te gaan. Maar dat was voornamelijk tot en met afgelopen zondag. Want toen kwam mijn grote zwakte met een nieuw seizoen. En ik heb dan daarmee natuurlijk over Diablo 4. Wat recent weer met Loot Reborn is begonnen. Ja, daar ben ik nu eigenlijk met heel veel plezier met Quatic en Peter weer aan het spelen. Ik ben ondertussen weer level 92. Levelen gaat echt
supersnel.
Nee, het gaat echt supersnel.
Okay.
En ja, wat ze met de gear hebben gedaan is gewoon super gaaf. Je kan het nou helemaal personaliseren. Je kan nog sterker worden. Je kan gericht op loot zoeken. En wat misschien wel het allertofste is, dat is hoe ze omgaan met de aspects nu. Want jullie weten en herkennen waarschijnlijk wel dat je vroeger in Diablo 4 aan het begin vorig jaar, als je een aspect wilde hebben om op een item te zetten, een bepaalde power, dan moest je daarvoor een dungeon hebben gedaan. Nu is het zo, heb jij een legendary item gevonden, ga je die scrappen, Dan wordt de aspect daarvan in je codex of power gegooid. En dan heb je hem ook gewoon geleerd. Ah, ja, en je leert automatisch de hoogste aspect. Dus als je iets hebt wat eerst 20% is. Je gaat dan uit scrap op 40%. Dan slaat hij die op. En dan kun je die vervolgens op je gear zetten. Dus het grinden is echt een stuk minder geworden. Het spel is leuker geworden. Helltide is een stuk uitdagender geworden. Dus ja, ik zit er nu. Nou, ik denk toch wel weer een uurtje of 15 in. En ik heb er echt heel veel plezier mee. Dus tot zover mijn gameweek.
Lekker man.
En dan zit het erop.
Ja.
Mannen, dan hebben onze kijkers en luisteraars eigenlijk nog één ding van ons te goed. Niels, vingers op je knopje.
Op je... Wat een rare uitspraak, maar oké.
Ja mannen, en dan zit podcast aflevering 290 er weer op. En de rest maar eigenlijk niks anders dan Niels en Renko, jullie allebei hartstikke te bedanken dat jullie er weer bij waren. En natuurlijk onze kijkers en onze luisteraars ook. En ik wens jullie allemaal een prachtig gameweekend toe.
Inderdaad.
Hoi hoi!
Bye bye!
Doei doei!
Veel plezier!